Goedemorgen, broeders en zusters. Hartelijk welkom op deze eerste contactdag in het nieuwe jaar. Een nieuw jaar. Maar goed, we gaan door. Zolang wij de mogelijkheid krijgen. En daarom heten we u vanmorgen hartelijk welkom. Ons onderwerp voor vandaag is Paulus. Dan wel Saulus van Tarsen, de man om wie veel te doen is. Of omdat men hem prefereert boven alle andere schrijvers van de Bijbel. Of omdat men hem juist helemaal niet wil. Omdat men hem te afwijkend vindt en hem niet begrijpt. Maar wij zullen het vandaag over hem hebben. Waarom ook niet? Hij wordt ons voorgesteld als voorbeeld voor allen die geloven, zegt de Bijbel. En daar laten we het maar bij. Paulus de apostel, dienstknecht van Jezus Christus. Dat is hij vele jaren geweest. Maar voordat hij dat werd, ooit maar, was hij Saulus, of nog korter Saul, van Tarsen, uit Cilicië. En zo wordt hij ons ook in de Bijbel niet alleen geïntroduceerd, maar zo wordt hij tot die lengte van jaren nog beschreven. Door hemzelf namelijk, want de man is nooit vergeten waarvan hij verlost is geworden en wie hij vroeger was. Mag dan zo zijn dat volgens iemand onder ons wij vroeger een verleden hadden en nu een toekomst, sinds wij tot geloof zijn gekomen. Het neemt niet weg dat het toch bij tijd en wijle nuttig is om dat verleden te memoreren, in gedachten te houden. Wij zijn bekeerd van de afgoden om de levende God te dienen. Wij zijn getrokken uit het modderig slijk en we hebben vaste grond, om niet te zeggen vaste rots, onder de voeten gekregen. Wij waren eertijds duisternis, of in duisternis zo u wilt, en nu zijn wij licht in de Heere, enzovoort. Als goed is, wennen we er nooit aan. We hebben altijd nog het idee van hoe dat was, hè. Maar het is veranderd geworden. En zo was dat ook bij Saulus van Tarsen, bijgenaamd de apostel Paulus. In een korte inleiding zei ik u al dat het een omstreden man is. Dat zijn eigenlijk allen die überhaupt ooit iets van doen hebben gehad met het woord van God en het doorgeven daarvan. Want ze worden altijd in een kwaad daglicht gesteld en belasterd. De gedachten van de tegenstanders zijn ons niet geheel vreemd. Of woorden van die strekking, zei de apostel Paulus zelf ook. Maar het is nou eenmaal een feit dat in de eerste plaats nieuwtestamentische tijd begonnen is bij de opstanding van Christus. En dat is dus pas in de, zoals beschreven in wat wij noemen de nieuwtestamentische Bijbelboeken. En helemaal nou, wat nauwkeuriger, eigenlijk begint het dus pas aan het eind van Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes' evangelie. En eigenlijk begint het dus pas in het begin van Handelingen. Daar komt het op neer. En pas vanaf Handelingen, om zo te zeggen, hebben wij feitelijk van doen met niet alleen dat het nieuwe verbond is aangebroken, maar ook gepredikt. Ik had het andersom moeten zeggen. Het wordt niet alleen gepredikt, het is inmiddels ook aangebroken. Want gepredikt werd het wel degelijk natuurlijk, niet alleen in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, maar ook in het Oude Testament vinden wij woorden waarin dit nieuwe verbond niet alleen wordt aangekondigd, maar ook beschreven. Maar feitelijk werd het pas gerealiseerd bij de opstanding van de Heer Jezus Christus. Strikt genomen, dat is dus het jaar nul, eigenlijk, hè. De christelijke jaartelling zou feitelijk moeten beginnen bij de dood en opstanding van Christus. Dat was oorspronkelijk ook zo, alleen het was niet officieel. Maar men sprak in de oude geschiedenis, kerkgeschiedenis, over jaar zoveel post passionem. Dat wil zeggen na het lijden. Ik interpreteer het altijd meteen als na de opstanding, uiteraard. Maar goed, Zo zou het eigenlijk moeten zijn. Maar het hele punt is dat wij van de geschiedenis daarvan in de Bijbel slechts het boek Handelingen hebben. Ik neem maar aan dat we het in de eerste plaats beschouwen als een geschiedenisboek. Hoewel het uiteraard lang niet compleet is, dat kan ook niet natuurlijk, geen denken aan. Maar niettemin is het zo, alleen het boek Handelingen. En daarna vinden wij, als wij het boek Openbaring even buiten beschouwing laten, vinden wij een verzameling brieven waarin ons specifiek nieuwtestamentische waarheid uiteengezet wordt. Ik zei niet meteen gemeentelijk, hè. Die drukt me heel nauwkeurig uit, soms. Maar niet altijd, maar soms heel nauwkeurig. Wij vinden brieven, te beginnen bij de Romeinenbrief in onze Bijbel en eindigend met het briefje van Judas, brieven in het Nieuwe Testament waarin nieuwtestamentische waarheid uiteengezet wordt. Begrijp je me vooral goed? Ik ben van mening dat al die brieven in hoge mate gebaseerd zijn op oudtestamentische uitspraken die in deze brieven worden uitgelegd en waarvan gezegd wordt dat ze van toepassing zijn op de tijd waarin wij leven, de tijd na het lijden dat op de Christus komen zou en voordat hij geopenbaard zal worden in heerlijkheid, 1 Petrus 1 vers 11 of daar in de buurt. En de aardigheid is nu, of het verbijsterende is nu, dat die brieven in hoge mate, dat wil zeggen in grote meerderheid, geschreven zijn door de apostel Paulus. Hetgeen automatisch inhoudt dat de man dingen geschreven zal hebben die je in brieven van andere apostelen inderdaad niet tegenkomt. Maar je zou het niet voorbarig, jump to conclusions, ik vind het een prachtige uitdrukking in het Engels, hè? Je zou niet voorbarig naar conclusies springen, heet dat. En zeggen, nee, dit is wat alleen de apostel Paulus leerde en de andere apostelen hadden er niks mee te maken. Dat is een misverstand, een tamelijk naïef misverstand als u mij vraagt. Maar niettemin, die conclusies worden soms getrokken. Maar het hele punt is dat wij nou eenmaal veruit het grootste deel van deze brieven te danken hebben aan de apostel Paulus, van wie we dus ook de meest uitgebreide commentaren, uiteenzettingen, leren mogen verwachten, alleen al op die grond. Ik vind het vermakelijk dat wij dat de laatste keer als de apostel Paulus genoemd wordt in de Bijbel, weet u waar dat is? Zo uit het hoofd. Dat is leuk om te weten. Dat is in 2 Petrus 3. Dat zijn de laatste woorden van Petrus en hij is in onze Bijbel de laatste die de naam Paulus gebruikt. Nee, of dat historisch ook zo was, doet er niet toe. Ik heb het nu over de Bijbel zoals we die voor ons hebben. En 2 Petrus 3, zijn dus meteen de laatste woorden van Petrus. 2 Petrus 3, daar lezen wij in vers 15. Acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Dat is die langmoedigheid uit vers 9 eigenlijk. Maar die lees ik nou even niet. Want we hebben nog meer te doen vandaag. Dat is de langmoedigheid des Heren of de langmoedigheid Gods. De term ter aanduiding van wat ik dan maar gewoon noem het uitblijven vooralsnog van de toekomst des Heren, ontleend aan vers 4, het uitblijven van de wederkomst van Christus en daarmee gepaardgaande oordeel over de volkeren. Peter zegt, ja, het kan ook best wezen dat het wat lang duurt, maar dat is, hij zegt, tijd is een betrekkelijk begrip. Hij zegt, maar je moet het zo zien, zolang het niet komt, is dat een bewijs van de langmoedigheid des Heren over ons, niet willende dat enige verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus het kan vandaag nog, van harte aanbevolen. En daarna in vers 15 schrijft hij, acht de langmoedigheid onze Heren voor zaligheid. Gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, onze geliefde broeder, onze, geliefde broeder Paulus. Naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Wie heeft er dus het laatste woord? Volgens Petrus' laatste woorden heeft Paulus het laatste woord. Hè? En dit is meteen de laatste keer dat we de naam Paulus in de Bijbel vinden. Ik vind het wel mooi. Petrus zegt, je moet bij Paulus wezen. Die heeft er namelijk over geschreven. Vers 16, gelijk ook in alle zijn brieven daarin van deze dingen sprekende. Zodat volgens Petrus er inhoudelijk geen fundamenteel verschil bestaat tussen de brieven van Paulus. Zodat het ook geen zin heeft ze in categorieën onder te verdelen. Hebben die nog? Ik ga er liever niet uitgebreider op in. Maar de goede verstaanders onder u hebben hier wel voldoende aan, denk ik. Petrus zegt, Paulus schrijft daarover in alle zijn brieven. Dus niet maar in één. Niet in de vroege, niet in de late, in alle zijn brieven. Daarin van deze dingen sprekende, waarvan? Van de langmoedigheid onze Here. Dat wil zeggen, van de huidige situatie in het plan Gods, om zo te zeggen, in deze periode. Ik zeg niet bedeling meteen, maar in deze periode tussen de opstanding van Christus en zijn verschijning in de toekomst in heerlijkheid. Dat wil zeggen tussen de eerste en tweede komst van Christus in ons populaire jargon. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan. Ik denk dat dit een persoonlijk getuigenis is van Petrus. Waarom ook niet? En het is helemaal geen schande om toe te geven, ook voor onszelf, dat dat zo is. Sommige dingen zijn zwaar om te verstaan. Paulus zelf zegt het bij gelegenheid zelfs, dat het zwaar is om te verstaan. Nou ja, hij zegt erbij, dat komt omdat u traag om te horen geworden bent. Hij zegt, zo moeilijk is het ook weer niet. Of kent u die uitspraken niet? Ja, ja. In Hebreeën 6. Traag om te horen. Ja. En daarom zwaar om te verstaan. Ik ben er stellig van overtuigd dat het zo werkt tot vandaag. En niet alleen maar waar het gaat over de Bijbel, maar over heel wat andere zaken. Ik ga er liever niet op in. Maar dat is nou eenmaal zo. Heel wat andere gewone waarheden zijn zo onbekend omdat mensen traag zijn om te verstaan. Ze hebben wat geleerd en ze denken wat te weten en staan niet open voor iets wat daarvan afwijkt. Dat was in de middeleeuwen zo, dat leerde ik op school. En later in de rest van mijn leven heb ik geleerd dat het tot vandaag nog steeds zo is. Ja, maar goed. In welke sommige dingen zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien. Wat ongeleerd betekent, nou ja, betekent niet dat men niks geleerd heeft, betekent dat men te weinig geleerd heeft. Dat is nou eenmaal zo, en waarom zou ik het niet zeggen, wij zijn hier bij elkaar om te leren, toch? Ja, dat betekent dat u misschien nieuwe dingen hoort, dat wil wel eens gebeuren. Maar goed, daar gaat het toch allemaal om, of niet dan? Ja, als u dingen wil horen die u allemaal wel weet, kunt u wat mij betreft overal terecht. U zoekt het maar uit. Als u bevestigd wil worden in wat u allemaal al weet, prima. Maar soms denk ik dat zulken bij ons niet al te veel te zoeken hebben. Wij zijn erop uit om te leren. Om ons in heel de waarheid te laten leiden. En aan de andere kant zien wij in de bediening van de apostel Paulus, meer in het bijzonder in zijn brieven, dat dat ook zijn streven was. Dat wil zeggen, niet alleen voor hemzelf, maar ook om de gelovigen te leiden in heel de waarheid. En we vinden dan ook, in verschillende brieven vinden we vermeld, dat dat voor de apostel Paulus een tamelijk teleurstellende bezigheid was, omdat men inderdaad traag om te horen was. Ze wilden gewoon niet. En het waren niet alleen maar de Korintiërs, hoor. maar zij in elk geval. Maar voor zover men ongeleerd is, is men onvast, namelijk onzeker. En als men geen vaste grond heeft, geen vaste basis, dan worden in ieder geval volgens Petrus de brieven van Paulus verdraaid. Want dat staat er, hè? Ik zei precies wat er stond, hè? Letterlijk. Die de ongeleerden en onvasten verdraaien. En dat doen ze vervolgens ook met de andere schriften. En zij doen dat bovendien tot hun eigen verderf. Dus u bent gewaarschuwd. Een van de grote problemen vind ik, al heb ik er niet dagelijks mee van doen, maar vind ik het enorme gebrek aan enige bijbelkennis onder degenen die zich uitgeven voor christenen, voor gelovigen. Maar vraag ze eens wat ze geloven en ze kunnen het je niet vertellen. Op geen enkele manier. En niet omdat ze het niet zeggen kunnen. Ze weten niet wat ze geloven. We hebben er geen flauw idee van, dikwijls. Hè? Nou ja. Dat is een groot probleem, dat men dan onvast is, omdat men geen basis heeft, omdat er geen onderbouw is, of hoe zeg je zoiets. Dat is zo, ja. Hoe breder onze kennis, ik bedoel niet dieper, ik zei breder, hoe breder en algemener onze kennis is van het woord van God, hoe minder wij geneigd zijn om deze dingen te verdraaien, want hoe beter we ze zullen kunnen plaatsen. Zo zit dat gewoon, hè. Dat is het hele idee nog steeds van de zogenaamde basisschool, voor een lagere school. Het idee was, tenminste in mijn dagen, maar dat is inmiddels heel lang geleden, om er zo breed mogelijk algemene kennis over te dragen. Zo breed mogelijk. Ik weet niet, soms heb ik het idee dat het in onze dagen gaat om zo smal mogelijk. Want je moet als je 6 jaar bent, geloof ik, je beroep al kiezen. En dan krijg je een specialistische opleiding in die richting. Zodat je van de rest niks weet. En dat het daarmee fout gaat, dat lijkt me duidelijk. Tamelijk noodlottig, hè. Dat is in de wetenschappelijke wereld een groot probleem. Mensen weten te veel van te weinig. Hebben geen contact met andere disciplines, andere leringen enzovoort. Ik heb van de week een boek zitten lezen, dat gaat over de oudheid. Ik zal je er niet veel meer van vertellen. Maar het grote probleem was daar dat je hebt er archeologen en die graven op en die dateren en dat soort dingen meer. Maar ze hadden zich niet bezig met inscripties. Daar weten ze niks van die oude talen weten ze ook niks. Dus dat sluit zich niet kort. En dan zit je met een theorie aan de ene kant en andersom theorieën aan de andere kant op basis van inscripties die verder niet onderbouwd kunnen worden. En dat je dan een vervorming krijgt, dat is nog een net woord, van historisch inzicht, dat lijkt me een duidelijke zaak. Ja. Maar goed, zoals gezegd, hoe breder, hoe beter. En dat is wat apostel Petrus hier ook zegt. Want als het niet zo is, leidt het tot verdraaiing van de schriften. Hoe dat ook zij, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid. Maar wast op in de genade en kennis van onze Heer en zaligmaker Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid beide nu en in de dag der eeuwigheid. En dat zijn Petrus' laatste woorden waarin hij ons de brieven van Paulus van harte en met klem aanbeveelt. Dus we doen vandaag wat Petrus zei, we houden ons bezig met apostel Paulus. Natuurlijk niet, vandaag niet, met de inhoud van zijn brieven. Dat is veel te verstrekkend. Dat kan nou eenmaal niet. Het zijn er, als u mij zou vragen, 14. Is nogal wat, hè, vergeleken bij 1 van Jacobus, 1 van Judas. Hè? Nou ja, 2 van Petrus. 3 van Johannes, maar tegelijkertijd, terwijl je zegt 3, worden ze meteen korter ook, hè, die brieven. Dus vooruit. En 14, als u mij vraagt van Paulus. En in ieder geval 13, waarin zijn naam ook daadwerkelijk genoemd wordt. Die 14e is anoniem. Dat is wat wij kennen als de brief aan de Hebreeën. Maar ik geloof niet dat er enige twijfel hoeft te bestaan over dat die van Paulus is. En dat is een zeer orthodoxe uitspraak, zal ik dan maar zeggen. Doe maar weer. Kortom, het grote gewicht van nieuwtestamentische geschriften, zeker waar het betreft verkondiging en leer, komt van de apostel Paulus. Daarom is het nuttig om te weten wie hij was. Toch? Wie is? En verbijsterend, de man was een veelzijdig man. En dat geeft ook meteen grond voor, kijk, als je nou dus geen bredere kennis hebt, dan kun je meteen roepen, Paulus was één Jood. Punt. En het is waar. Je kunt ook zeggen, Paulus was een Romein. En dan krijg je een heel ander plaatje, want dat zijn rare jongens, dat weet u, hè, Romeinen. Nou goed, maar dan ziet het er ineens heel anders uit. Maar het is waar. Je kunt ook zeggen, Paulus was een Griek, dat roept bijna nooit iemand. Maar dat is wel degelijk en met grote nadruk ook nog waar. Een veelzijdig man. Onderwezen in de wet, in de Joodse wet met name. Ja, dat is waar. Onderwezen in de, nou ja, in de filosofie, de wijsheidsleer van zijn dagen. Buiten de Bijbel. En buiten het Jodendom. Ja, wis en waarachtig wel. Vind het altijd leuk. Paulus, aan de ene kant, Paulus citeert uitgebreid het Oude Testament. Hetgeen sommigen betwijfelen dan wel bestrijden. Gek genoeg. Maar hij doet het bijna constant. Niettemin kennen we Paulus ook als de man die citeert uit de Griekse wereld. Dat staat er niet altijd bij. Maar studie van de brieven van Paulus brengt ons toch tot die conclusie. Misschien heb ik het er straks even over nog wat gedetailleerder. Maar het gaat erom dat we even de opening maken. Er was niet zomaar een of andere fanatieke Jood die van Gods wegen gegrepen werd of zo. Nee, het was iemand die aan de ene kant breed georiënteerd was, ook in de wereld. Aan de andere kant, de man was van moedersbuik aan afgezonderd en geroepen tot deze dienst van apostel. Nou ja, dat is zijn getuigenis later. Maar ja, het staat in de Bijbel, dus het is meer dan zijn getuigenis alleen, hè? Het is waar, zo was dat namelijk. Toch kennen we de man voor een groot deel van zijn leven, zeg ik nu meteen, als een ongelovige. Nou ja, als een Jood. Maar niet gelovig. U weet, dat zeg ik altijd, dat is wat anders, hè. Je kan religieus zijn, maar dat is toch niet gelovig. Ik blijf er tegen knokken, tegen dat grote misverstand in ons taalgebruik. Het zijn twee totaal verschillende dingen. De apostel Paulus spreekt over zichzelf als een ongelovige. Hij noemt dat in ieder geval, als hij schrijft aan Titus, als hij schrijft aan Timotheus, in 1 Timotheus 1. Waar hij zegt in vers 11 dat het evangelie der heerlijkheid des zaligen Gods hem toevertrouwd is. Woorden van die strekking vinden we op vele plaatsen overigens. 1 Timotheus 1 vers 11 en dan vers 12. En ik dank hem die mij bekrachtigd heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft, mij in de bediening gesteld hebbende. In de diaconie staat er, ja. Dat is om onze kerkelijke instellingen weer even te verwarren, hè. In de diaconie staat er, ja. Diaconia. Mij in de bediening gesteld hebbende, dat wil zeggen een dienstwerk. Mij die tevoren een lasteraar was en een vervolger en een verdrukker. Wie was Saulus van Tarse? Een lasteraar, een vervolger, een verdrukker. Maar, zegt hij, mij is barmhartigheid geschied. Kent u dat lied? Mij is erbarming wedervaren dat al ons denken overdreft. Terminologie komt uit dit vers, hè. Mij is barmhartigheid geschied, dewijl ik het onwetende gedaan heb. Paulus was onwetend. Niettemin, Paulus had een zeer uitgebreide en hoge opleiding ontvangen. Niet alleen gelovigen, maar ook ongelovigen zijn het daarover eens. Paulus was een geleerd man. Een van de grote geleerden van zijn dagen. Hetgeen erkend werd zelfs door degene die hem zouden oordelen. Uw grote geleerdheid brengt u tot razernij, werd er gezegd. Niettemin, grote geleerdheid. En wat zegt Paulus? Hij was onwetend. Dus mocht u nou denken, ik heb een goede grote opleiding ontvangen en nou hoor ik iets wat ik nog nooit gehoord heb, dus kan het niet waar zijn. U had net zo goed kunnen denken, ik heb een grote uitgebreide diepgaande studie gevolgd, een opleiding ontvangen, maar het blijkt dat ik toch nog onwetend ben. En waar kies je dan voor? Voor het is niet waar of ik ben onwetend. Ik wist er niks van. Ja, je kan misleid worden. Sterker nog, als ik cynisch word, dan zeg ik altijd, scholing, opleiding heeft tot doel om de waarheid en ongerechtigheid en onder te houden, om ons te verblinden voor hoe het werkelijk is. Hè? Ja. Nee, dat kan ik met argumenten staven. Natuurlijk kan dat. Maar goed, dat gaan we dan vandaag maar niet doen. Hè? Maar zo werken die dingen. Paulus zegt, ik heb het in mijn onwetendheid gedaan. En hoe kwam het dat hij onwetend was? In mijn ongelovigheid. Want als je niet wat wil aannemen, want dat is geloof, is aannemen, hè? Zoveel aangenomen hebben, zoveel die geloven. Johannes 1, vers 12 of zo. Hè? Als je niet wat wil aannemen, dan blijf je onwetend. En daar zit het probleem. Ik ben ervan overtuigd dat de apostel zich uitgebreid op de hoogte gesteld heeft van wat die christenen daar in Jeruzalem nou eigenlijk allemaal leerden. En hij heeft het niet kunnen plaatsen binnen het kader van zijn eigen opleiding en achtergrond. En in Galaten 1, ik geloof dat het er straks al gelezen is door broeder Albert Corving. In Galaten 1 zegt hij dan ook dat hij vervolgens, nadat hij door de Heer zelf gegrepen was, dat hij niet te raden gegaan is bij vlees en bloed en ook niet bij degene die al voor hem apostelen waren te Jeruzalem. Het hele punt is dat hij dat waarschijnlijk daarvoor al lang gedaan had en zich op de hoogte gesteld had en gedacht heeft, dit kan niet kloppen, want het past nergens in. En waarom zou hij dat opnieuw doen? En dus ben ik gegaan naar een berg in Arabië. Eigenlijk impliceert hij. En dus ben ik niet bij vlees en bloed te raden gegaan, maar dus bij de geest. Ja, meteen vanaf het begin, zegt hij. Daar kom ik straks hopelijk nog op, want het is toch belangrijk om die omstandigheden te kennen. Maar waar het maar om gaat is natuurlijk dat het ongeloof van de apostel hem belemmerde om te komen tot kennis. Als je op school zit en de juffrouw vertelt je dat 2 keer 2 4 is en je zegt, geloof het niet, dan ga je niet veel leren, denk ik. Zo werken die dingen toch? Nou ja, hoe dat ook zij, de Heer greep Saulus van Tarse op de weg naar Damascus. Dat vinden we voor in het boek Handelingen. En de vraag is hoe het nou komt dat de Heer juist deze Saulus greep. Het antwoord is dat de Heer hem al uitverkoren had, om zo te zeggen gekozen had, van kinds af. Dat wil zeggen van moeders buik af aan, zoals de apostel bij gelegenheid schrijft. Kortom, het was gewoon een volgende fase in een werk dat de Heer al lang aan de apostel Paulus deed. Maar ik ga maar even helemaal terug dan naar het begin. Hè. Terwijl ik terugblader naar de Handelingen, wat was het, 7, 8. Zeg ik eerst even wat anders. Namelijk, de man heette Saul. Een Joodse naam. Een naam bovendien die we kennen uit de stam van Benjamin. Want de eerste koning van Israël was Saul uit de stam van Benjamin. En Paulus, of Saulus, was uit de stam van Benjamin en was kennelijk genoemd naar deze koning. Het is Hebreeuws, Saul. De versie Paulus, of Saulus, is de Griekse vorm. Daar heb ik het zo over, wat nauwkeuriger. Eerst even bij Saul. Wij vinden dat hij 9 keer met de Hebreeuwse naam uitdrukkelijk genoemd wordt in het Nieuwe Testament. 9 keer heet hij Saul. En bij sommige gelegenheden 2 keer achter elkaar. Hè? Dan is het Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En dat is de Hebreeuwse naam. En daar wordt later nog een paar keer verslag van gedaan. Ja, ik heb die schriftplaatsen bij de hand, maar dat gaat me zoveel tijd kosten. Hè? Als ik dat allemaal erbij moet gaan vertellen. Maar goed, in ieder geval Saul, 9 keer met nadruk. Daarna vinden wij dat hij genoemd wordt Saulus. Dat is met de Griekse uitgang erachter. Waarom dat moet weet ik ook nooit, maar dat is traditie zal ik maar zeggen. Nee, het is Saul en dan wordt het Saulus in het Grieks. En iemand heet Jozef en dan heet hij Josephus in het Grieks. Ik heet Ab, maar in het Grieks wordt het natuurlijk ook Appius. En beetje veel wat, hè. Ja. Nou ja, en dan heb je natuurlijk, hoe heet hij, Hugo de Groot. En die heet dus Grotius. Dat kent u toch allemaal, hè. Nou, Saulus. Maar het blijft natuurlijk de Hebreeuwse naam. Maar onder die naam vinden wij hem 17 keer in het Nieuwe Testament. De laatste keer daarvan, want zo heet het de man nou eenmaal. De laatste keer daarvan is in Handelingen 13, vers 9. En dan heet hij ineens, en Paulus, die ook Saulus genaamd wordt. En vanaf dat moment komt de naam Saulus of Saul dus niet meer voor, zal ik maar zeggen. Wordt hij beschreven inderdaad als Paulus. Van het ene moment op het andere. Dat is interessant, want het is op wat wij noemen de eerste zendingsreis van Paulus. En hij kwam op, hoe heet dat eiland?
Cyprus.
Cyprus, dank u. Hoe heet dat eiland? Dank u. Cyprus. Hij kwam op Cyprus en de overste van het eiland, hoe die maar heet, de gouverneur of de...
Paulus, nee.
He?
Gracius Paulus.
Sergius, die heette Sergius Paulus. En die kwam tot bekering. Ik heb later nog eens ooit zijn graf bezocht in Narbonne, in Zuid-Frankrijk. Ja, Sergius Paulus. Je komt de Nahandelingen 13 in de Bijbel niet meer tegen, maar in de geschiedenis wel. Als zendeling, als evangelist om zo te zeggen. Als bisschop in het kerkelijke jargon dan. Hè. Laatstelijk in Narbonne inderdaad. Er zit een heel mooi verhaal aan vast, maar dat ga ik u nou niet vertellen. Maar Paulus had, of Saulus van Tarsus had kennelijk zo, toch zoveel respect voor die Sergius Paulus dat hij zijn naam overnam. En op Cyprus werd zijn naam veranderd van Saulus naar Paulus en vanaf dat moment heette hij Paulus. Heb je dat nog? Goed. En de naam Paulus vinden we in het Nieuwe Testament 163 keer. Beginnend dus bij Handelingen 13 vers 9. Zoals gezegd. 163 keer. En de laatste keer was in 2 Petrus 3 vers 15, waar we zojuist waren. De naam Saul wordt gewoonlijk vertaald met gevraagd. Dat is makkelijk, hè? Geroepen, uitverkoren vertaalt men het ook wel. Omdat het afgeleid is van het Hebreeuwse sjaal, vertaald met vragen, sjaal, vragen, informatie, informeren. Ook met bedelen. Maar dat zijn de zachte kanten. Maar het heeft net zo goed de harde kant, die van eisen. En dan is het niet de uitverkorene, Saul de uitverkorene. Degene die van Gods wegen geroepen werd onderweg naar Damascus. Of wellicht al uitverkoren was, gekozen was, gevraagd was van zijn moeders buik af aan. Als dat zo was, dan is de vraag, maar waarom werd dan zijn naam veranderd onderweg? Dan had hij ook wel zo kunnen blijven heten. Het punt is dat de naam Saul in het Oude Testament een zeer negatieve betekenis meekrijgt. Al was het maar vanwege die ene koning die zo heet. Begrijp je me goed, de naam komt vaker voor. Maar hoofdzakelijk dan toch bij die ene eerste koning. Nou, het was niet echt de eerste. Maar die koning uit de stam van Benjamin, koning uit Israël, die werd opgevolgd daarna door David en zijn huis, zal ik maar zeggen. Het hele punt is dat namelijk de naam van Saul en de persoon van Saul in het Oude Testament staat voor de functie van de wet. Dat is symboliek. Dat is altijd zo met namen. Hè? Als Saul een betekenis hebben, is symboliek. Hè? Ja. Dat wil zeggen, het is negatief. Saul was namelijk degene die David vervolgde en de aanhangers van David. De gemeente van David, om zo te zeggen. Hij was de eisende. Dat is wat zijn naam feitelijk betekent. Hij was degene die eisen oplegde. En die degene die in vrijheid waren, vervolgde. En in bijzonder degenen die David volgden. Heb je dit nog? Maar het lijkt me tamelijk overbodig om te zeggen dat David een type is van Christus uiteraard. Of meer in de breedte, want het dikwijls zijn die symboliek, symboliek altijd erg breed. Je zou kunnen zeggen, Saul is een beeld van het oude verbond als zodanig. En dus de heerschappij van de wet, de eisende wet, de wet die eisen stelt aan de mens. En daarmee de mens aan zich onderwerpt, tegenover David die staat voor het nieuwe verbond. Dat het oude verbond zal vervangen. Heb u dat nog? En daarmee is ook verklaard waarom de naam Saul verdwijnt, de man niet, maar hij krijgt een andere positie, een andere functie. Hij wordt geplaatst in een andere context, als je dat tenminste zo kunt zeggen. En hij krijgt dus ook een andere naam. En de naam wordt vervolgens Paul. Dat heeft helemaal geen Hebreeuwse achtergrond overigens. Paulus komt officieel uit het Latijn. Maar ja. Ja, het Latijn komt in hoge mate uit het Grieks, dus je komt toch bij het Grieks terecht. Het komt van het woord pauo. Dat wil zeggen, mijn Engelse woordenboek zegt dan to stop. To stop. Stoppen. Arresteren. Dat wil zeggen, staande betekent dat letterlijk. Staande houden. In de zin van tegenhouden, in de zin van belemmeren. En dat is een treffende naam voor Paulus. In gewoon Nederlands vertaal je hem dus gewoon met klein. In de zin van belemmerd. In de groei. Kort gehouden. Klein gehouden. Gestopt. En dat past precies op de man, want hij werd gearresteerd. Hij werd gestopt in zijn bezigheden. Vooral in zijn eisende bezigheden, waarbij hij probeerde, zelfs met grof geweld, de Joodse traditie, daarmee de Joodse wet te verdedigen, om zo te zeggen. En daarmee Jezus te vervolgen. Want zo was het, hè? die zei tegen hem: Saul, Saul, let op het dubbele van de naam. Saul, waarom twee keer? Omdat er iets is met de betekenis van die naam uiteraard. En daarom, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En de Heer wist wie Saul was, maar Saul wist niet wie de Heer was. En die zegt dus, wie zijt gij, Heere? En het antwoord was, ik ben Jezus. Niet eens, ik ben de Heere, niet eens, ik ben de Christus. Ik ben Jezus, die gij vervolgt, letterlijk. En je ziet de overeenkomst met de geschiedenis van Saul en David, als je tenminste die geschiedenis kent. En dan herken je dit ook. En dan begrijp je dat Saul zo heet, omdat hij nou eenmaal een uitbeelding was. De personificatie was ook in de praktijk van zijn leven van de dwingende, de eisende wet. En dat hij onderweg dus zijn naam verandert. Schilder pas op, maar één letter, maar dat is zijn naam veranderd. Dat ligt voor de hand. Hij was de belemmerde, de kleingehoudene, de kortgehoudene. Want hoe dan ook, Christus is in deze wereld klein. Jezus is in deze wereld belemmerd. Nee, dat staat toch gewoon in Daniel 9... U weet wel, hoop ik. En na die 62 weken zal de Messias afgesneden worden, belemmerd worden, tegengehouden worden en hij zal niet hebben. Wat zal hij niet hebben? De macht. Nou ja, in de praktijk. En anders zeggen we gewoon zijn geopenbaarde koninkrijk, want daar gaat het over in Daniel 9. Dat is een Bijbels beeld, een Bijbelse gedachtegang. De Messias kwam, maar hij werd afgesneden, belemmerd, tegengehouden. In de aardse ontwikkeling, in elk geval van dat nieuwe verbond en van zijn koninkrijk en van de geschiedenis van Israël en de vervulling van zijn beloften aan Israël en wat dat maar wezen mag. Daar is niet alles mee gezegd hoor. Paulus beslot, die werd afgesneden, tegengehouden, maar het neemt niet weg dat hij daarna een loopbaan liep tot heerlijkheid gods. En hetzelfde geldt voor de Heer Jezus uiteraard ook. Hij werd weliswaar afgesneden en hij heeft zijn koninkrijk op aarde niet, maar doet hij, daarom wandelt hij wel tot heerlijkheid gods. Romeinen 6, vers wat het maar was, 4, 5, 6, daar in de buurt. Hè? Opgewekt tot heerlijkheid des Vaders. En wandelen tot de heerlijkheid des Vaders enzovoorts. Natuurlijk wel. Gaat wel door, maar langs een andere weg, om zo te zeggen. En dat is dan de betekenis van de naam Paulus. Belemmerd. Klein zeggen we meestal. Ik prefereer belemmerd. Ik vind het een mooi woord. Tegengehouden. Gestopt. En daarna een andere kant opgezet. En het werk van Paulus mag dan in zeker opzicht groot zijn, in ander opzicht is het klein. Want hoe dan ook, het werk van God, waarvan hij een van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste vertegenwoordiger was hier op aarde, het werk van God is niet groot in de wereld en heeft ook nooit de bedoeling gehad om groot te zijn in de wereld. Het is wel een groot werk. Nou, wat dacht je wat? Maar niet in verband met de wereld of naar de wereld toe. Integendeel. Het zou klein zijn, het zou zijn buiten de legerplaats en dat soort dingen meer. En zoals de Heer verworpen is door de wereld, zo zou de gelovige verworpen worden door de wereld. En zo werd Paulus ook verworpen. Door de wereld. En ook zelfs door wereldse, wereldsgezinde, wereldgelijkvormige gelovigen. De geschiedenis van de apostel. Maar goed, daarna zijn wij inmiddels in Handelingen, waar wij eerst van doen hebben in hoofdstuk 7 met ene Stefanus. die vanwege zijn getuigenis en vanwege de kracht van zijn prediking voor het Sanhedrin, de Joodse Hoge Raad, gesleept werd en daar het een en ander dan toch nog mocht zeggen. Zo hoort dat. Dat deed hij dan ook. En je kan niet zeggen dat hij erg tactisch was. Niet naar onze maatstaven althans. Want in zijn uiteenzetting verhaalt hij de geschiedenis van Israël. Dat is een belangrijke studie, geschiedenis, wist u dat? Dat heb ik nog nagevraagd aan prins Willem-Alexander, maar dat maar even terzijde. Geschiedenis, dan weet je tenminste wat, hè? En wat Stefanus doet in zijn redenvoering is de geschiedenis van Israël samenvatten. En daar komt vanzelf uit dat elke keer als de Heer Israël wilde zegenen, wilde Israël de Heer niet hebben en verwierp hem. En de climax is natuurlijk dat hier in deze situatie waarin Stefanus zich bevindt ook gebeurt. Ze willen nog steeds niet luisteren. En Stefanus komt aan het eind van zijn toespraak met de plechtige woorden, vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart, van Handelingen 7, vers 51. Gij hardnekkigen en onbesnedenen van hart en oren, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. Dat is de korte versie van de hele toespraak. Gij wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaders, alzo ook gij. Wie van de profeten hebben uw vaders niet vervolgd? En ze hebben gedood degenen die tevoren verkondigd hebben de komst des rechtvaardigen. Het lijkt me duidelijk dat toen de rechtvaardige zelf kwam, de Messias namelijk, Christus, de Heer Jezus, dat men hem ook gedood heeft. Enzovoorts. Vers 54. Als zij nu dit hoorden, bersten hun harten. Zij verloren alle controle, alle zelfbeheersing. En naar huidige maatstaven zouden we zeggen, dat had Stefanus dus nooit zo moeten doen, hè. Dat moet je met tact doen. Heel voorzichtig, hebben ze mij verteld. Dat moet je heel voorzichtig doen. Je moet die mensen niet voor de schenen schoppen. Je moet heel voorzichtig ze aan de hand nemen, enzovoort. Mijn Bijbel zegt, dwing ze in te komen. En het voorbeeld van de Heer Jezus was ook van, gij andere gebroed, enzovoorts. En voor Johannes de Doper, ja. Ik zeg niet dat je dat moet navolgen, maar ik wil wel graag even dingen relativeren, hè. Soms is het nuttig om iemand voor de schenen te schoppen, dat vergeet hij hopelijk nooit meer. En soms zeg ik ook wel eens iets loms, en dan hoop ik maar, want het is niet altijd de bedoeling, maar dan hoop ik achteraf maar dat zo iemand er dan toch tot een lengte van jaren slecht van slaapt. Hè? Ja, dan blijft men erover nadenken. Misschien komt zo iemand dan nog eens tot geloof. Heb ik u dat wel eens verteld? Ik werd een keer, jaren geleden, ik werd jaren geleden uitgenodigd om ergens te komen spreken. Mensen die ik niet kende, maar ik wist wel wat voor een milieu dat was. Hoe club, hoe zeg je zoiets dan toch? Dat was in kringen van ultradispensationalisten, dat wist ik. Maar goed, of ik wilde komen spreken. En ik was helemaal vrij om te spreken waarover ik maar wilde. Dat wil zeggen, ik wist wat het betekende. Ik ben daar niet op ingegaan, maar ik wist wat dat betekent. Want in die kringen, als je daar helemaal vrij bent om te zeggen wat je wil, betekent dit dat je dus gaat zeggen dat al die apostelen en ook de apostel Paulus in zijn vroegere tijd, en soms zelfs in heel zijn tijd van Handelingen, niet wist waar het over ging. In ieder geval had niks te maken met de gemeente van onze dagen. En het heeft ook niet te maken met vervulling van Gods belofte en al dat soort dingen meer. En de hele gemeente komt in het Oude Testament niet voor, en in Openbaring niet, en in de Evangeliën niet, en in Handelingen eigenlijk ook niet. En voor zover er wel een gemeente voorkomt, is dat een andere dan de onze. Dat is wat men daar leert. En op zijn vroeg zegt men, vind je gemeentelijke waarheid in de brieven van Paulus, die hij geschreven heeft vanuit de gevangenis. Dat is Efeze, Filippenzen, Colossenzen. Bij ons stonden ze bekend, bij ons thuis. Bij mijn vader thuis dan, bij mijn ouders. Stonden ze bekend als de drie brievenbroeders. En in het hele land, maar dat zeg je niet in het openbaar. Hè? De drie brievenbroeders. Hè? En dan moest ik spreken. En toen sprak ik daar over Efeze. De Efezebrief, dat is goed, hè? Dat is goed. Hè? Zeg niet Hebreeën, want dan hang je meteen. Hè? Efeze mag. Dus Efeze, dat was goed. En toen heb ik mijn best gedaan om te laten zien dat wat de apostel daar leert, welk punt daar ook, dat dit allemaal citeert uit het Oude Testament. En ik heb mijn redenvoering ook niet kunnen voltooien. Het werd steeds onrustiger en onrustiger en onrustiger. En toen werd het afgebroken. Nog een kopje koffie en... U hoort nog van ons. Ja, zo ging dat. Ja. En... Ja. Nee, het was niet om uit te dagen dat ik dat zo gedaan. Ik dacht echt van, ze gaan luisteren. Maar dat dacht ik toen nog. Maar toen was ik nog... Was ik een paar jaar jonger, zal ik maar zeggen. Jaren later komt er bij mij in de samenkomst een broeder die ik niet kende. Althans, kon ik me niet voor de geest halen. En die komt na afloop van de bijeenkomst naar me toe. Hij zegt, jaren geleden heb ik u één keer horen spreken. Dat is me niet best bevallen. Hij zegt, en nu na zoveel jaren denk ik, kom, ik ga weer eens naar die Abt en Hanover toe. Zoek hem eens op. En hij zegt, maar u spreekt nu over, hebt nu gesproken over precies hetzelfde als waar u de vorige keer, toen ik u hoorde, jaren geleden over gesproken heb. En dan was het er niet mee eens. He? En waarom gebeuren die dingen? Want ik wist het niet. He? Waarom gebeuren die dingen? Zo'n man heeft er dus toch jaren mee getopt. En gedacht, nou, misschien is het nou overgegaan. Misschien is Kleranovel van gedachten veranderd. Enzovoort. En hij komt weer en hij krijgt ongeveer hetzelfde te horen. Ik kan er meestal niks aan doen, want ik spreek toch gewoon over... Nou ja, waar ik vorige keer gebleven ben, hè. Zo werken die dingen. Makkelijk genoeg. Maar waarom gebeurt dat zo? Omdat mensen tegen een muur oplopen... En de Heer wil ze aan de andere kant van die muur hebben. Dat wil zeggen, die muur die hoort daar niet te zijn. Die moet afgebroken worden. En afbrekend werk is niet echt dankbaar werk, hoor. Maar het moet soms wel gebeuren. Het is niet prettig, maar ja. En wat Stefanus hier doet, is die Joden de geschiedenis van Israël voorhouden. En hij zegt, het was altijd hetzelfde, gelazer. Wanneer veranderen jullie nou een keer? Ja, je hebt van alles geleerd uit de wet en daarna uit de geschiedenis en daarna uit de traditie, maar je zit ernaast. Je bent verblind. Doe die ogen eens open. Zo werkt het. En ze barsten, staat er. Ja, barsten hun harten, vooruit maar. Zij barsten, staat er gewoon. En dat ze niet lichamelijk uit elkaar klapten. Daarom heeft men erbij gezet, de beste hun harten. Maar ze staat gewoon, ze barsten van woede. Zij knesten de tanden tegen hem, maar hij vol zijnde des Heilige Geestes, zodat u ziet dat het niet de tact of het gebrek aan tact van Stefanus is. Het is hij vol zijnde des Heilige Geestes. En de ogen houdende naar de hemel, zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande te rechterhand Gods. En dat is ook wat hij zei. En zij riepen met grote stemmen. Zij stopten de oren dicht. Zij wilden niet horen. En ze vielen eendrachtelijk op hem aan. Dat is ook Joods trouwens. Dat mag je niet zeggen, dat weet ik wel. Want het is anti... ben ik een Jodenhater, weet u wel. Maar het is nou eenmaal zo, hè. Ze gaan me stenen gooien. Dat heb ik zelf geleerd. Dat hebben ze me in Jeruzalem verteld. Joden hebben mij dat verteld. Als ze boos worden, gaan ze met stenen gooien. Ja. Nou. Zo is dat. En ze doen het hier. Zij wierpen hem ter stad uit en stenen hem. En de getuigen legden hun kleder af aan de voeten een jongelings genaamd Saulus. Och, goed. Een jongeling. Hier staan we meestal ook meteen op het verkeerde been, hè. Ik moet eens even kijken. Ik geloof dat ik daar ooit ergens een notitie... van gemaakt heb. Ja, zie je wel, ja. Ik heb het woord jongeling nagezocht. dit woord jongeling. Neanias in het Grieks, dan weet u dat ook, hè. In mijn Strong's Concordance, weet u wel, een verklarend woordenboek. Strong, de autoriteit sinds eeuwen in Engels sprekende gebied, staat a youth. Een jeugd, a youth. Een jong iemand. En dan tussen haakjes erachter staat er letterlijk in, up to about 40 years. Ik was verbijsterd dat het er gewoon in stond. Huh? Dat is wel handig. Ja, je kan het ook zelf uitzoeken, het woord opzoeken in je eigen Bijbel en constateren dat het dat inderdaad betekent. Maar ik vind het altijd aardig dat iemand anders het voor mij gedaan heeft. Vooral iemand als Strong. Een youth. Up to 40 years. Dan wordt hij geacht jong te zijn. Boven de 40 word je geacht oud te zijn. Afgezien daarvan, boven de 40 begint pas het leven. Dat weet u toch ook, hè? Tot je 40ste leer je nog en daarna wordt het problematisch. Ik zal niet zeggen dat je dan niks meer leert, maar het wordt problematisch. Moeilijker. Een jongeman. Hoe oud is deze man eigenlijk? Een jongeling. Nee, je komt niet weg met te zeggen, in Genesis staat, en Jozef, zijnde een jongeling van 17 jaren, bestaat er. Je komt niet weg door te zeggen, dan is een jongeling dus 17 jaar oud. En Paulus, Saulus, hier is dus 17 jaar oud, want dat is niet zo. En anders moet u nog maar eens lezen wat Saulus allemaal, of Paulus later allemaal van zichzelf vertelt, wie hij was. Ook hier al, in deze tijd. Neem trouwens niet weg dat in het volgende hoofdstuk, als hij voor Ananias verschijnt, dan noemt Ananias hem een man. Vers 13. En niet meer een jongeling. 9 vers 13. Ananias die opdrachten krijgt van de Heer met betrekking tot Saulus die straks bij hem komt. Of nee, die hij moet gaan bezoeken, zo was het. En Ananias protesteert en zegt, Heer, ik heb uit velen gehoord van deze man, hoeveel kwaad hij uw heiligen in Jeruzalem gedaan heeft, enzovoorts. En dat is heus maar kort hierna, want deze gelegenheid van de dood van Stefanus heeft meteen gevolgen. Want er staat in 8 vers 1, Saulus had mede en welbehagen aan zijn dood en er werd te 10 dagen grote vervolging tegen de gemeente die te Jeruzalem was. En ze werden alle verstrooid door de landen van Judea, Samaria, behalve de apostelen. En in 9 vers 1, Saulus blazende nog dreiging en moord tegen de discipelen des Heren. Niet Saulus beginnende met het blazen van dreiging en moord. Waarom ik nou stop, is omdat die man met die pet op, die zei, hebt u wel eens geblazen? Kwam ik net terug van de jazzclub met de... Nou ja, goed, laat me zeggen. Heb u wel eens geblazen? Ja, ik heb wel eens geblazen. Je kan ook dreiging en moord blazen, maar liever beter is klarinet, hè, dat weet u. Hè. Maar goed, dat maar even, dat schiet me dan door het hoofd. Hè. Paulus, nog blazende, nog dreiging en moed. 9 vers 1. Daar begon hij niet mee, daar pas. Daar was hij mee bezig. En daar was hij al mee bezig in Handelingen 7. En daarom was hij erbij toen Stefanus veroordeeld werd. Later lezen wij. En dat zoek ik. Ik heb gewoon geen tijd om het allemaal na te bladeren. Hè, maar zoek je dat maar op. Later lezen wij als de apostel Paulus aan het eind van de handelingen bij meerdere gelegenheden verslag doet van zijn bediening en hoe het zo gekomen is, dan zegt hij, en hij schrijft trouwens ook in zijn brieven, dat hij inderdaad ingestemd had met de dood en de vervolging van christenen enzovoorts. En dat woord is niet maar gewoon dat hij het ook goed vond, zo van, vind ik ook, ja, oké. Of dat hij er niks tegen deed. Het veronderstelde dat de man lid was van het Sanhedrin. Dat staat nergens in de Bijbel. Maar ik heb nog nooit iemand gevonden die het leven van Saulus of Paulus bestudeerd heeft. En niet tot die conclusie kwam dat Saulus inderdaad deel uitmaakte van het Sanhedrin. Heb je dat? En daar zijn stem uitbracht, uiteraard. Als lid van de Hoge Raad. Zo is dat. In ieder geval, hoewel hij dat niet expliciet zegt, kennen die dan, of het moet zo geweest zijn, anders kunnen deze woorden niet een betekenis niet hebben. Bovendien, iemand die door de hoge priester zelf wordt uitgezonden met opdrachten van een papieren meekreeg, je mag aannemen dat hij dus deel uitmaakte van het Sanhedrin. Maar dat hij hoorde bij, de leidinggevenden in de Joodse wereld, dat kan niet missen. Hij zegt zelfs dat hij, en dat is geloof ik gelaten 1, hij zegt zelfs dat hij in zijn ijver voor het judaïsme stond boven zijn leeftijdsgenoten, in zijn geslacht, in zijn generatie. Dus men zou de man vooral niet onderschatten. En hij heet hier wel een jongeling, een youth, maar het kan best dat hij al 40 was. Vermoedelijk nog niet. Maar 30 toch, en dan zal ik even een klein rekensommetje met u doornemen. Even kijken of ik daar niet iets van heb opgeschreven. Nou ja, misschien wel. In elk geval, in de brief aan Filimon noemt Paulus zich, ik ben Paulus, een oud man, staat er dan in de Statenvertaling. Een man staat er niet, staat gewoon presbytos. Dat wil zeggen, een oudere, oud man. Dat is zo ruw genomen, geschat, niet alleen door mij, maar het is ruw geschat een jaartje of 30 nadat Saulus van Tarsus ons wordt geïntroduceerd aan het eind van Handelingen 7 en daar heet hij een jonge man. En 30 jaar later is hij een oud man. Dus de schatting is, toen hij een jonge man was, was hij tussen de 30 en de 40. Hier in Handelingen 7. En als oud man was hij dan toch in ieder geval boven de 60. Niet mijn schatting, algemeen, dat is wat je moet concluderen. Dat lost trouwens meteen een heel ander probleem op. Nou ja, een probleem. Men zegt, Paulus... Nee, ik zal de draad ergens anders... Heb ik nog even? Nou, nog even dan. Ik neem ergens anders een draad op. U kent waarschijnlijk 2 Korinthe 12. Nou, dat kent u misschien niet, maar dat doet er niet toe. Maar u kent waarschijnlijk dan wel dat Paulus zegt... opdat ik mij vanwege de heerlijkheid van deze visioenen die ik gehad heb, mij niet zou verheffen, heb ik een doorn in het vlees. Dat is ongetwijfeld niet letterlijk, want die kan je er met een pincet uithalen. De dokter, hè? Of met een mes. Weet je wel, kurkentrekker kan ook als het een grote doorn is. Dus is het overdrachtelijk. En nu is de vraag, wat is die doorn in zijn vlees? En ik kwam trouwens van de week voor het eerst tegen het antwoord wat ik al jaren geef. Het doorn in het vlees van Paulus. Dat zijn die Korintiërs die hem lastigvallen, die niet naar hem willen luisteren. En dat is zo frustrerend voor de apostel Paulus. Ik weet niet meer wie het was. Wie het schreef. Nou, een van de klassieke bijbelcommentaren stond dat in. Ik ben het nooit tegengekomen, nu voor het eerst. Ben ik niet de enige die dat zegt. Hè? Maar men heeft altijd gedacht dat het een of andere kwaal was van de apostel Paulus. Een of andere in het vlees staat het toch? Dus dat zou in zijn lichaam kunnen zijn een kwaal. En men heeft uitgevonden, hij had waarschijnlijk een oogkwaal of een oogziekte of zoiets. Want het blijkt uit zijn brieven... dat hij zijn brieven dicteerde. De hartelijke groeten van mij, Tertius, dat is Handelingen, lees Romeinen 16. De hartelijke groeten van mij, Tertius, geloof ik wel, hè, die de brief geschreven heeft. En dat verklaart waarom de Romeinenbrief meerdere eindjes heeft. Toen de brief klaar was, heeft Paulus met zijn eigen hand nog het een en ander ondergezet. En in andere brieven zegt hij dat er ook bij, hè? Hij zegt, dit is een hartelijke groeten met mijn hand, van mij, van Paulus. Zo schrijf ik. Als ondertekening. Maar normaal gesproken schreven anderen zijn brieven. En in de brief van de Galaten, dat is het eind van de Galatenbrief, hoofdstuk 6, zegt hij, zie hoe grote brief ik u geschreven heb. Maar het is maar een korte brief, zeg maar 5, 6 hoofdstukjes. Zie hoe grote brief ik geschreven heb. En het commentaar, standaard commentaar, staat in alle, bijna alle commentaren. Dat slaat niet op de brief zelf, maar het slaat op de grote letters waarmee hij geschreven heeft. Want mensen die... ja, je kan ook last hebben van, hoe heet dat ook alweer?
Parkinson,
ja. Je kan last hebben van Parkinson. Wat dat voor een man was, moet ik eens uitzoeken. Maar die heeft het uitgevonden, schijnt het, hè. Maar dat ga je ook groot schrijven. Maar als je slecht kunt zien, moet je ook wel groot schrijven. En men zegt, Paulus had een oogkwaal. Hij zag het niet zo goed. Ik moet u zeggen, hij had geen oogkwaal. Hij was net als ik. Hè? Tot je 40ste kan je alles zien, zou ik maar zeggen. Geen probleem. Dichtbij en veraf. Maakt allemaal niks uit. En daarna kom je bij de oogarts. En dat is mij overkomen. Kwam ik bij de opticien. Niet de oogarts, bij de opticien. Dus ja, ik heb toch een beetje een probleem. Want ik geloof dat mijn bril die ik had... Maar dat was voor dit, hè. Voor astigmatisme. Nou, dat mag ik niet uitleggen. Maar hij zegt, het bevalt me niet zo goed. En ik heb moeilijk de zaal in kijken en dan weer lezen. Dat kost tijd dat het aanpast. Hij zegt, hoe oud ben je? 43. Hij zegt, wat klaag je dan? Zo gaat dat. En tegenwoordig, ik kan geen letter. Ik heb hier wel een bijbel aan. Ik heb absoluut met geen mogelijk. En ik had zulke goede ogen. Ik zweer het u. Maar niks meer. Al jaren niet. Hè? Oogkwaal. Aftakeling zou je bedoelen. Aderverkalking of wat het maar was ook alweer. De rek is eruit. En nou wil dat allemaal niet meer. Dat was Paulus. En dat men dat niet in de gaten heeft, dat het gewoon zijn ouderdom was, is omdat men hem een veel te jeugdige leeftijd toeschrijft aan het begin van het verhaal. Paulus had er al een carrière op zitten. Hij begon niet zijn leven, hij begon een tweede leven. Ja, absoluut. Hij heeft eerst carrière gemaakt in het Jodendom. Hoger kan niet. Of hij had hoge priester moeten worden. Maar dat kon waarschijnlijk niet. Dus vooruit maar weer. Maar de Heer heeft hem tot het uiterste laten gaan. En toen hij dat achter de rug had. Toen hij zover was. Pas toen. Greep de Heer hem. Nee, broeders en zusters, kijk, als wij door onze ongelovigheid onwetend willen blijven, zou het best wel eens kunnen dat de Heer ons heel lang op die weg laat. Denk je dat het zo moet? Oké, ga je gang maar. Per slot, christenen bidden, dus ze vragen de Heer of hij hen geleiden wil, met hen mee wil gaan op de weg die zij zelf gekozen hebben. Heren, morgen gaan wij dit of dat doen. Naar die en die stad, dan gaan we koopmanschap bedrijven. Geeft u ons een goede winst. Vrij naar Jacobus. Wit. Hè? Ja. En als je pech hebt, verhoort de Heer zo'n gebed ook nog. Ja. Dan zegt hij, okay, ben je die kant op? Oh. Zoek het dan maar eens uit, dan kom je er wel achter. Als je oprecht bent, als je wat leren wilt, oké, leer het dan maar in de praktijk van je leven. Want leren, dat zou natuurlijk kunnen langs de zogenaamde theoretische weg van frontale onderwijs, om zo te zeggen. Maar het kan natuurlijk ook gewoon in de praktijk. Dat is eigenlijk de klassieke methode, maar vooruit me weer. Hè. Meest voor de hand liggende ook. En ik denk dat de Heer Saulus van Tarsus die ruimte gegeven heeft, van moedersbuik aan. En de Heer liet hem zijn weg gaan. Van ongelovigheid. En heeft geweten waar het toe geleid heeft. En toen zijn tijd van opleiding van 40 jaar achter de rug was, toen greep de Heer hem pas. En het heeft Paulus daarna jaren gekost, overigens, zoals uit de rest van Handelingen blijkt. Nou, het staat er gewoon, het heeft hem jaren gekost om zijn huiswerk, noem ik het altijd, om zijn huiswerk over te doen. Hij deed het ook blijkbaar gewoon thuis, in Tarse. Helemaal terug daar af ging de man. En hij moest helemaal overnieuw beginnen. Dat hij daarbij wat gehad heeft aan zijn levenservaring tot dan toe. Aan wat hij geleerd had tot dan toe. Zowel leerstellig, in theorie bedoel ik, als ook in de praktijk. Ongetwijfeld, want een van de belangrijkste dingen die we in het leven moeten leren is hoe het niet is en hoe het niet moet. Dat meen ik. Zodat je weet, dat is niet de weg. Hoe weet je dat? Ik ben zelf die weg op geweest. Ik weet het. Ik weet waar het toe leidt. En als later in alle brieven van Paulus, nou niet helemaal alle, maar in het algemeen, als in de brieven van Paulus de kwestie van wet of genade aan de orde komt, en in sommige brieven komt er niks anders aan de orde dan dat, is het de man bij uitstek om ons te vertellen dat wij niet onder de wet leven, niet zouden leven, niet moeten leven, zelfs niet moeten willen, want de apostel weet als geen ander, ik bedoel het letterlijk, weet als geen ander waar die weg toe leidt. Tot macht wellicht, maar niet tot bevrijding. Niet tot geloof. Het brengt je niet bij de Heer, het brengt je bij het verderf. Het tegenovergestelde daarvan. En als iemand recht had om daarover te spreken, dan is het deze man. Begrijp je me niet verkeerd? Als het gaat om Griekse filosofie of wereldse filosofie en al die levenslessen die die ouden, die klassieken ons wensen te geven, als het daarover gaat, is er ook nauwelijks iemand anders te vinden als de apostel Paulus, dan de apostel Paulus, die ons vertelt hoe het niet is, maar ook hoe het dan wel is. Heb je dat nog? Handelingen 17 bijvoorbeeld, waar de man betrokken is in de kwestie van de filosofie. Hè? Wat is de zin van het bestaan en waar moet het toe leiden? En het is Paulus die inderdaad klassieken uit zijn dagen al citeert in Handelingen 17. Maar die inderdaad vanwege zijn achtergrond maar al te goed weet waar het de mens brengt. Niet bij God, de schepper van hemel en aarde. En niet bij eeuwig leven. Heb u dat nog? Dezelfde man. Zie? En juist die brede achtergrond van de man en het feit dat hij voor 100% de verkeerde kant opliep, om zo te zeggen, maakt hem bij uitstek de man om het woord van God alsnog te verstaan en bekend te maken. Daarin was hij, als u mij vraagt, maar u kunt het ook een andere vragen, daarin was hij de andere apostelen überlegen. Niks te nadelen probeer ik te zeggen van de andere apostelen, want ik respecteer ze stuk voor stuk. Maar de apostel Paulus stond daar op een of andere wijze boven en in elk geval naast. Niet omdat hij wat anders leerde, maar omdat hij een breder inzicht had in het geheel van de schrift en ook de verantwoordelijkheid had, de bredere verantwoordelijkheid, om daarin te onderwijzen. En dat is wat hij gedaan heeft. Meer daarover vanmiddag. Wij geven eerst het woord aan broeder Johan Bos.